Hallo lieve luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Female Boss. Mijn naam is Amanda Bakker en in deze show help ik jou met mijn gasten de beste versie van jezelf te worden. Deze themareeks van de podcast staat in het teken van het boosten van je carrière. Of je nu aan het begin van je carrière staat of al jarenlang in het vak zit, we weten allemaal hoe belangrijk het is om je vaardigheden en kennis voortdurend te ontwikkelen om vooruit te komen in je carrière. In dit seizoen gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop jij je carrière kunt verbeteren en hoe je het meeste uit je werk kunt halen. We hebben een geweldige line-up van gasten die hun expertise delen op gebieden zoals netwerken, personal branding, effectief communiceren, loopbaanplanning en nog veel meer. Of je nu op zoek bent naar praktische tips om je carrière naar het volgende niveau te tillen of inspiratie zoekt om je passie te vinden, dit seizoen zit bordevol waardevolle inzichten en adviezen om je te helpen bij het bereiken van jouw professionele doelen. Ben jij klaar voor een carrièreboost? Je zwangerschapsverlof lijkt wel voorbij gevlogen. Aan de ene kant heb je weer zin om je hoofd te gebruiken, maar aan de andere kant voel je je onzeker. Hoe breng jij straks jouw kindje naar de opvang? Hoe combineer je het moederschap met de rol van ambitieuze collega? En hoe geniet je net zoveel van het moederschap als van je werk? Maar liefst 2 op de 3 moeders ervaren de terugkeer naar het werk na zwangerschapsverlof als negatief. De overgang van verlof naar werk valt hen zwaar, met stressklachten en uitval als gevolg. Dit willen we natuurlijk niet. Hoe kunnen we dit als nieuw mom voorkomen? In deze aflevering duiken we dieper in op dit thema met de experts van Parents Inc. In dit interview leren we dan ook van Lotte en Sanne waarom 30% van de werkende moeders uitvalt na haar verlof, hoe we het beste met deze uitdagingen kunnen omgaan en op welke manier je succesvol terugkeert naar je verlof. Luister zoals altijd dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Welkom Lotte en Sanne, wat fijn dat jullie te gast willen zijn in de podcast.
Ja, dankjewel. Superleuk om bij jou te gast te zijn.
Ja, heel leuk.
We gaan het vandaag hebben over terugkeren naar de werkvloer na het krijgen van een kindje. Heel veel luisteraars die hebben hier ervaring mee of komen hier ooit mee in aanraking. Hoe zijn jullie zelf zo betrokken geraakt bij dit thema?
Ja, dit moet je meemaken om het te begrijpen, om het te zien. Wij hebben zelf allebei op onze eigen manier ervaren hoe het is om weer te starten met werken na je zwangerschapsverlof of na het krijgen van je kindje. In mijn geval ontdekte ik dat ik echt ontzettend moeilijk vond. Dat mijn hoofd het niet deed. Ik was helemaal wattig. Mijn prioriteiten waren upside down. En het lukte me gewoon niet om weer de productieve, ambitieuze vrouw te zijn die ik had verwacht te zijn. Ik had gewoon gedacht van tevoren, nou ja, ik vind werk leuk, belangrijk. Dus ik ga gewoon weer door. En dat lukte niet. Dus ik raakte zelf binnen een paar maanden, nou ja, op zijn kop, op de bank, met heel veel zakdoekjes.
Oh, dus want wat voor gevoel gaf dat?
Ontzettend falen. En ik was en een beetje boos, want ik was bij de huisarts en bij het CNG. Ik had ook een ondernemerscoach op dat moment. En niemand die zei, hey Sanne, ben jij nou niet bevallen toevallig een paar maanden geleden? En hoe slaap je eigenlijk? En geef je eigenlijk borstvoeding? En hoe zit het eigenlijk? Hoe doe je het eigenlijk thuis? Dus niemand die mij vroeg wat de impact was van dat ouderschap op mij. Het was gewoon, ja, je bent overspannen. Dus ga maar even rust nemen of zo. Maar ja, doe je dat met een baby?
Ja.
Dus dat, ja, dus vooral zelf falen, maar ook uiteindelijk boos van, hey jongens, waarom heb ik niet de support die ik nodig heb? En waarom heeft niemand mij verteld dat dit een fase is waar je dus eigenlijk even van tevoren wel van moet weten dat die er ook bij kan horen?
Ja, ja, en daarom dacht je dus, oké, ik wil dat er iets is waarbij ik aan de bel zou kunnen trekken of waar ik hulp zou kunnen vragen.
Ja, toen dacht ik, hey, dit is gek, want dat was natuurlijk in eerste instantie mijn eigen ervaring. Toen ben ik dat gaan bespreken, nou ja, met Lotte ook, want het leuke is, dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Wij zijn op dezelfde dag moeder geworden.
Wauw.
8 jaar geleden, of al, alweer ietsjes langer. Ja, zijn we op dezelfde dag moeder geworden. En dus ook door die fases. Nou, eerst gewoon het bespreken van hoe is het met jouw baby? En slaapt ze door? Of zij heeft een meisje, ik een jongen. En dan gewoon de babyverhalen. En dat ging langzaam over van hoe doe je dat thuis? En hoe doe jij het met werk? En ook de gezamenlijke verbazing over het gebrek aan kennis eigenlijk erover. En ook hoe snel het scheef groeit thuis.
Oh ja.
Ja, dat is wel eigenlijk mijn ervaring ook daarin. Voor mij zat de trigger na de eerste, vooral in gesprekken met mijn partner, waarin ik hem eigenlijk niet helder kreeg wat het grote verschil was tussen hem en mij en hoe oneerlijk ik dat eigenlijk vond.
Oh,
dat
ja.
Ik echt het gevoel had carrière technisch ja, op een zijspoor te zijn gezet, terwijl hij op dat moment stappen zette in zijn carrière, een nieuwe baan kreeg. En ik, ja, voor mijn gevoel al 1,5 jaar aan de zijlijn stond. Dat was voor mij een hele belangrijke trigger van ik dacht, hey, hier klopt iets niet.
En hoe kwam dat gevoel? Zeg maar, waar kreeg je dat gevoel door?
Ja, ik kom uit een geëmancipeerd nest. Hè. Ik moest als vrouw, ik ben opgevoed met je eigen boontje stoppen, financieel onafhankelijk zijn. Als vrouw betekent je net zoveel als een man. En het krijgen van een kind, dat zit helemaal niet in dat hele concept meegenomen. Want je carrière wordt gewoon op dat moment eigenlijk even op hold gezet in onze huidige maatschappij. Terwijl de andere trein doordendert.
Ja.
Maar ik voelde ook de discrepantie met dat ik het ook wel wilde. Want ik wilde ook bij mijn kind zijn.
Ja.
Dus ik wilde ook niet mijn kind loslaten en denken, oké, hoepsakee, ik ga weer full speed in mijn carrière. Dus daar zat een discrepantie tussen. En dat was ook al het gesprek waar ik veel met Sanne had. Van hey, waar komt die discrepantie dan vandaan? En dan dus ook het gevoel van maar doorgaan op beide vlakken. Dus en voel voor dat gezin en voel voor het werk. Want hè, dat daar een andere optie in was, die zag ik nog niet op dat moment.
Nee.
Dat ging op zich redelijk prima bij de eerste. Bij de tweede werd dat wel wat lastiger. Mijn tweede kwam binnen 2 jaar. En toen waren alle verloren momenten waarin je waarin bij een eerste een baby nog slaapt en je dus nog wel wat kan doen voor je werk. Ik was al ondernemer op dat moment. Die waren weg. En toen werd het wel een flinke struggle. En toen heb ik ook wel echt pas op de plaats moeten maken even. Ja.
Ja, en wij hadden die gesprekken en we kwamen er dus in eerste instantie over onszelf. En toen kwamen we er steeds meer achter dat we daarin echt niet de enige waren. Terwijl we daar eigenlijk nog nooit van hadden gehoord. Vreemd genoeg. En toen kwam een nieuwsgierigheid. Hoe zit het bij onze omgeving, onze vrienden, familie? En daarna zijn we ook in de cijfers gedoken. Wat weten we daar eigenlijk over deze fase? En toen ontstond nog meer frustratie, misschien wel een beetje boosheid ook. Van hey jongens, wat gek. Waarom doen we niks voor deze groep eigenlijk? Waarom hebben we het hier niet over? Waarom weet het CJG niet welke fase je zit en biedt daarin kennis of begeleiding? Waarom weet je werkgever dit niet? De huisarts wist van niks. Ja, het is echt een gat in het hele gebeuren eigenlijk rondom de zorg na bevalling.
En daar zijn jullie ingesprongen in dat gat?
Daar zijn we ingesprongen, ja.
Ja, en kunnen jullie kort uitleggen waar jullie precies bij helpen?
Ja, wij helpen werkgevers om goed voor hun medewerkers te zorgen die een kind krijgen. Dus dat noemen wij gezinsvriendelijk werkgeverschap. Want wij geloven er echt in dat die kennis bij werkgevers omhoog kan. En dat daardoor ook je als medewerker veel meer gesupport voelt als je daar, we noemen dat dan reboarding, als er een goed reboarding programma ligt. Dat je weet waar je recht op hebt. En dat daar ook genormaliseerd is dat je er gebruik van mag maken. Dus dat je ook niet, wat Lotte zegt, in de knel komt met je ambitieuze zelf en je ouderschap. Maar dat eigenlijk wat meer mag samenkomen, ook op je werk.
Ja, mooi.
Daarbij helpen we werkgever bij het dat inrichten van die hele omgeving en de support vanuit de werkgever met een stuk beleid. Maar ook begeleiden we daarbij de terugkerende ouders in het hele proces. En eigenlijk al vanaf zwangerschap, wat we zeggen, het begint eigenlijk al voor de zwangerschap. Maar een zwangerschap is natuurlijk een heel aanmerkbaar punt.
Ja.
Wat je meldt bij je werkgever, dus vanaf dan kan er ook gehandeld worden. En daar zijn nog heel veel winstpunten te halen.
Ja, precies. Ja, en heel herkenbaar. Leuk dat je dat ook zegt. Want het begint eigenlijk daar al. En misschien soms al daarvoor. Ik heb al dat ik, eigenlijk toen ik zwanger wilde worden, dat ik al dacht, wat voor impact gaat dit hebben op mijn carrière, op mijn werk. En dat ik dat best wel even een stap vond. Nou, uiteindelijk kies je er dan voor van, we willen het gaan proberen. En bij ons was het toen zo, wij hebben 3 miskramen gehad. Dus dan ben je er ook wel bewust mee bezig. En toen uiteindelijk, bij de 4e keer, hadden we een blijvertje. Dus daar waren we heel blij mee. En toch, toen ik het op mijn werk ging vertellen, was ik heel emotioneel en moest ik huilen. En zat ik bij mijn manager van, nou, ik moet wat vertellen. En die dacht dat ik iets heel slecht nieuws ging brengen. En toen zei ik ben zwanger. En toen moest hij heel hard lachen. En toen zei hij, maar dat is toch heel erg mooi nieuws. Dus die reageerde heel goed. Maar dat was gewoon even die emotie dat ik dacht, oh, wat betekent dit inderdaad op mijn werk, op mijn carrière? Wat betekent dit voor mijn ontwikkeling, voor hoe jij naar mij kijkt of hoe de rest van de organisatie naar me kijkt? Dus het is niet alleen inderdaad de faciliteiten, maar ook gewoon echt het psychologische proces waar je doorheen moet, denk ik.
Zeker, ja, zeker. En er zijn heel herkenbare die jij nu schetst. Dat melden van dat je zwanger bent. Wij vragen dat heel vaak in de groepen met wie we werken. Van, nou, wie voelde daar een schroom, hè? Of een toch wat twijfel over? Hè? Zich misschien zelfs een beetje bezwaard daarover.
Ja.
En heel vaak is het dan, ja, inderdaad nu het zo zegt, nu ik daarover terugdenk, was dat niet de mededeling inderdaad die eigenlijk, hè, dus als je het aan je ouders vertelt, aan je familie, ja, is het een vreugdevolle mededeling. Terwijl op het werk voelen we al die implicaties daarvan en voelen wij ons daar ook enorm verantwoordelijk in.
Ja.
Omdat die verantwoordelijkheid ook nu nog steeds eigenlijk bij ons gelegd wordt in het huidige systeem.
Ja, en dan is het niet eens per se door de manager, niet eens dat het daardoor wordt aangegeven, maar meer je eigen beeld en gedachten erbij. Oh, dan ben ik er straks een aantal maanden uit. En hoe erg dat allemaal niet is. Terwijl rationeel gezien, als een andere collega iets zou vertellen over zwangerschap of een andere reden dat die er even uitgaat, dan krijgt er geen haan naar en jij zelf ook niet. Maar als je dan zelf dat proces door moet, dat is wel echt even een dingetje. Ja.
Ja. Ja, en daar ontstaat eigenlijk ook wat we in de hele proces rondom het krijgen van kinderen zien, dat we al gaan proberen dat het geen impact heeft. Dus je vertelt het en eigenlijk omdat je al een beetje kan ik het wel vertellen? Ik ben toch zo ambitieus, ik wil toch ook carrière maken, is dit wel handig? Het is al zo druk op werk. En daar gaan we al starten vaak met, dit gaat geen effect hebben op mijn werk. Dus je gaat al, hè, je misselijkheid, je vermoeidheid, dat is in de eerste maanden dat we het misschien nog niet eens hebben verteld. Dus die zitten we al weg te duwen. Dat mag sowieso niet er zijn. En daarna ook gaan we volhouden totdat je met verlof mag. Ook al heb je pijnen. Je gaat, het moment dat je zegt, het gaat eigenlijk niet meer, is voor de meeste vrouwen al dat je echt kapot gaat van de pijn of van de vermoeidheid of van de misselijkheid. Maar het feit dat we met flinke ziekteverschijnselen, hè, het is geen ziekte, maar je kan wel flink beroerd voelen natuurlijk, toch gewoon doorduwt, dat is al de start van hoe wij het krijgen van kinderen zien op het werk. Het moet het werk niet negatief beïnvloeden.
Ja.
Mag geen invloed hebben.
Heel herkenbaar, ja. En ik had dat ook inderdaad het proces ervoor. Met de miskramen sowieso. Dan was ik ook op werk, want dat duurde een aantal dagen bij mij ook steeds. En dan ben je ook op kantoor en dan wil je niet dat iemand het merkt. En dan ga je steeds naar het toilet en dan denk je ook, hoop maar dat het gestopt is met bloeden. Allemaal dat soort dingen. Ja, dat speelt zich allemaal op de werkvloer af. En inderdaad later, als je ook echt zwanger bent, inderdaad wat heel veel vrouwen ervaren, dat je inderdaad die misselijkheid, en dan heb je het nog niet aan iemand verteld, en denk je ook, hoop dat ze het niet aan me zien of merken.
Ja.
Dus wat een soort reis is het.
Ja, dat is natuurlijk heel raar. Nou ja, met miskramen en ook fertiliteitstrajecten, de impact hormonaal en mentaal is enorm. Maar die duwen we ontzettend weg op het werk. En wat wij heel vaak zien in onze programma's is dat vrouwen dan na verlof toch best wel een klap krijgen ineens. Want dan is je kindje er, daar heb je zo lang naar verlangd. En dan, ja, na een paar maanden ga je weer aan het werk. En dat kan best wel schizofreen voelen. Van, ja, dit is waar we zo al jaren eigenlijk naartoe leven, dit moment. En dan, nou ja, oké, nou is het moment voorbij.
Ja.
En dan moet je er ook nog heel erg van genieten naar. Dus ja, er zitten heel veel haken en ogen aan die we allemaal proberen weg te duwen.
Ja.
Zodat we op het werk belanden. Ja.
Ja, dus het is een flinke uitdaging nog dat moederschap combineren met werk of moeder worden.
Ja.
En zelfs als de manager bijvoorbeeld positief reageren, ook in mijn geval zei mijn manager meteen, ja, maar dit heeft helemaal geen invloed op hoe wij jou beoordelen of zien, want we zijn hartstikke blij met je. En toch is dat mentaal natuurlijk een heel proces. Parents Inc. heeft als missie om de uitval van werkende ouders te verminderen, want nu valt nog 29% van de nieuwe moeders uit na haar verlof. En ervaart 30% van de ouders met jongere kinderen veel stress. Deze cijfers kosten werkende ouders en bedrijven een hoop energie, kennis en geld. Nou, dit vind ik echt wel enorm schokkende cijfers eigenlijk. Ik wist niet dat het zo hoog lag, dit percentage.
Nee, dat waren ook de cijfers die ons motiveerden om te starten met wat we nu doen. En er zijn nog tal van meer cijfers die dit probleem alleen nog maar echt meer in kaart brengen. En die gaan we niet allemaal met jullie delen, want daar word je heel gedemotiveerd van. Maar belangrijk is ook nog wel dat 65% van de vrouwen negatief terugkijkt op deze periode. Op het weer aan het werk gaan na je verlof.
En 65%?
En en dat is echt een cijfer. Ja, dat moet gewoon anders, vinden wij. En nou ja, daar zit wel heel erg in wat wij wel zien, is op een wat groter niveau, zeg maar, in een arbeid, dat we in een arbeidsmarkt zitten die er gewoon niet op ingericht is dat we twee mensen hebben die werken. We zijn nog steeds, gaan we heel erg uit van het kostwinnaarsmodel, zeg maar. Dus waar er iemand is, thuis is. Maar die hele zorgrol die wij in onze maatschappij toch nog steeds voornamelijk door de vrouw wordt opgepakt, ja, die zit daar niet in. Die is daar niet in verwerkt. Die heeft daar geen ruimte in. En onze moeders, hè, of de generatie voor ons, dat is ook de generatie die eigenlijk als eerste mocht blijven werken. Hè? De generatie van onze opa's en oma's. Daar werden de oma's vaak nog ontslagen.
Ja, bizar, hè? Ja. Niet eens zo lang geleden.
Nee, zo lang is dat niet geleden. En dus onze ouders moesten vooral, of onze moeders moesten vooral laten zien dat ze het waard waren om op die arbeidsmarkt te zijn. En ja, wij zien wel dat onze generatie nu eigenlijk de opdracht heeft om te laten zien dat die zorgrol een eerlijkere plek moet gaan hebben op die arbeidsmarkt. Want dat wij er mogen zijn, dat is duidelijk. Dat wij kwaliteiten leveren, dat is ook duidelijk. Maar dat wij deze rol ook hebben, hè, en dat deze rol er in de maatschappij is, hè, en of die bij de man ligt of bij de vrouw, maakt in die zin niet uit, maar er moet plek voor zijn. En dat is wat ons te doen staat, denk ik, als nieuwe generatie.
Ja.
Ja. Ja.
En wat zijn de meest voorkomende uitdagingen die vrouwen ervaren bij het terugkeren naar hun werk na zwangerschapsverlof?
Ja, wat daar goed op aansluit is in eerste instantie dat de werkomgeving dus niet goed is aangepast op het jonge ouderschap en zeker niet op het jonge moederschap. En praktisch gezien waar we tegenaan lopen is dat we vaak horen vrouwen die komen terug naar hun zwangerschapsverlof op hun werk. En dan is het, hey, wat fijn dat je er weer bent. En ook wel even misschien, als je geluk hebt, een koffiemomentje, je laat even je foto's zien. Oh, baby. En je probeert in te loggen dan, je wachtwoord is verlopen. Ja. Je denkt, oh ja, shit, ik ga rustig aan beginnen, maar het is al helemaal ingepland. Want ze zeggen, oh fijn dat je er weer bent, het was echt ontzettend druk. We hebben je echt heel erg nodig. En jij denkt, oké, misschien bij de koffieautomaat kom je nog je collega tegen zeggen, je ziet er wel een beetje moe uit, hoe slaap je eigenlijk? Ja, nou niet zo goed, ja, hoort erbij, haha. Je pakt je tas om naar de kolfruimte te gaan. Als die er al is, dan is het en in heel veel of een groot percentage van de kolfruimtes is niet goed ingericht. Of is vol, of is bijvoorbeeld, de laatste hadden we een vrouw die moest een kwartier lopen. Want die werkte op een soort campus, dus die moest dan een kwartier lopen naar haar kolfruimte. Nou ja, dan reken maar uit hoeveel tijd je dan nog over hebt.
Ja.
De werklood die niet is aangepast op je kolven of op je recht om bijvoorbeeld ook te rusten. Er is iemand aan het bidden in de kolfruimte, nou ja, of aan het vergaderen. Dat is wat we heel praktisch zien. En dan tegelijkertijd ook die druk van, oh ja, ik ben er weer. Jongens, ik ben super nog up-to-date, relevant. Aan mij ga je het niet merken. Dus we onderschatten ook een beetje het effect daarmee. Dus aan de werkkant is er, missen de dingen. Maar zelf gaan we het onderschatten dat het impact heeft. Dus we denken, zo, nou, ik ben er weer jongens. Let's go. Je hebt er misschien ook wel weer zin in. Maar de hormonale shift die nog heel erg in ons zit, de slaaptekorten die heel veel jonge ouders toch parten speelt. Ja, daar moeten we echt rekening mee houden. En dat vergeten we vaak.
En dat gaat dan vaak gepaard met een groot schuldgevoel. Een schuldgevoel naar thuis. Hè? Want wacht even, ik wil daar eigenlijk ook zijn. Maar ook een schuldgevoel naar werk. Want daar presteer ik niet meer op die 100% dat ik gewend was. En thuis kan ik niet die 100% geven die ik mezelf na al die jaren gun. Dus nou, er komt een enorm schuldgevoel vaak bij kijken. Dan gaan we extra hard rennen om dat allemaal te compenseren. En daarbij, wat ook nog wel echt een belangrijke is, is dat we lichamelijke reacties eigenlijk gaan bagatelliseren. Heel veel vrouwen hebben nog best wel wat klachten na de zwangerschap en blijven daar te lang mee rondlopen tot het een groter probleem is, zeg maar, dan als je in eerder fase daar echt de aandacht aan besteedt. We verwachten gewoon van onszelf dat we er binnen die 3 maanden weer volledig staan. Terwijl ons lijf heeft 1,5 jaar nodig.
Ja, wauw. 1,5 jaar, ja. En als je dit zo hoort, dan begrijp je wel dat er zoveel vrouwen eigenlijk struggelen met terugkomen en inderdaad of uitvallen of er negatiever op terugkijken. Omdat ja, je probeert inderdaad het cliché alle ballen in de lucht te houden, maar er speelt zoveel. En ik zie het nu ook om me heen dat sommige mensen hebben inderdaad moeders, jonge moeders die hebben fysieke klachten, inderdaad last van gewrichten, andere ontzwanger issues. Maar ook bijvoorbeeld vrouwen die heel veel druk ervaren, dus die weer aan het werk gaan en die zeggen van dingen kwamen ineens veel heftiger binnen. Wat jij volgens mij net al zei, dan ook met die hormonen. Ja, ja, dat zijn wel echt allemaal dingen die dan anders zijn dan daarvoor.
Ja, ja, wat we vaak horen is dat vrouwen zeggen, hey joh, ik voel me zo aanstaan. Nou, ik weet, nee, dat is eigenlijk de vraag die bij ons bijvoorbeeld in coaching vaak terugkomt, is hoe sta ik weer uit? Omdat je het gevoel hebt dat je constant iets moet. Dat is een stukje ook hormonaal bepaald, omdat we, dat is heel mooi, ze worden geprogrammeerd om signalen snel op te pikken, zodat je je kind in leven houdt. Maar die signalen gaan niet ineens over als je in een andere omgeving bent, zoals op je werk. En daar zijn heel veel prikkels. Dus als je op je werk bent en er wordt heel veel vraag aan jou gesteld, of er is veel geluid, dan kan dat die eerste maanden keihard binnenkomen en ontzettend vermoeiend zijn, omdat je dus nog zo alert bent om eigenlijk op je baby te passen. Maar goed,
oh, wow.
Die is er dan niet. Dus dat gebeurt dan op je werk. Dus dat neem je natuurlijk gewoon mee. Ja.
Ja, dus net zoals wat ze zeggen, want ik ben ook heel feministisch hier ingegaan. En mijn vriend ook, van we gaan het lekker echt alles door de helft doen. En maar ja, ondertussen is het gewoon anders, want inderdaad, de vrouw heeft verlof. Als je toevallig nog borstvoeding geeft, dan komt er helemaal veel meer op je terecht. Want dan ben je al de hele tijd aan het voeden. En inderdaad, je ziet heel vaak ook memes natuurlijk op Instagram, dat de moeder 's nachts wakker wordt en dat de vader blijkbaar aan zijn kant van het bed niet hoort dat de kind het babytje wakker is.
Ja,
dat zijn deels de hormonen.
Ja, precies. Maar het is heel interessant wat je zegt, Sanne, dat zijn dingen die we allemaal herkennen van thuis, maar dat dit dus blijkbaar ook impact heeft op de werkvloer.
Ja.
Wat niemand ons vertelt.
Nee,
over jullie nu.
Daar hebben we het gewoon niet over. Ja. Nee, spread the word.
Ja. Dus dat is goed dat jullie er zijn.
Paul, ik wilde nog even aanhaken op jouw stukje over de gelijke verdeling. En dat willen we allemaal heel graag. 80% van de stellen wil dat. 10% lukt dat maar. Het is best wel, ik probeer het cijfer. Nou ja, en een belangrijke oorzaak daarvan is natuurlijk dat die vrouw langer thuis is. Hè? Dus je trekt al die huishoudelijke taken naar je toe.
Ja.
En zodra je aan het werk gaat, nou ja, is dat dus ook iets waar je naar moet kijken. En weer met elkaar om de tafel moet gaan. Hey, die verdeling die we afgelopen 3 maanden hebben gehad, die kunnen we nu niet meer vasthouden.
Nee.
Daar moeten we weer opnieuw. En dat is niet zo'n sexy gesprek, hè. Maar dat is wel
heel belangrijk.
Het gesprek wat gevoerd moet worden, ja.
Ja, ja, supergoed. We hebben nu een aantal eigenlijk verschillende issues gehoord en dingen die impact hebben op de werkvloer. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?
Ja. Dat is een goede vraag. Nou, het eerste wat we moeten doen is dit weten. Dus naar deze podcast luisteren, informatie opzoeken. Wat gebeurt er eigenlijk in deze fase? En het erover hebben. Dus er eerlijk over zijn. Wat is nou de impact op jou? En dat vergt eventjes dat je daar ook aandacht voor hebt. Dus dat je bij jezelf even stilstaat van, goh, wat is nou de impact van het moederschap? Hoe gaat het eigenlijk met me? En wat heb ik eigenlijk echt nodig als alles zou kunnen? Want we denderen door. Wat wij vaak zien is vrouwen die zijn fullpool aan het zorgen en gaan dan weer fullpool aan het werk. En we vergeten eigenlijk daarin even een moment voor zichzelf te nemen. En dat is ook gelijk het grootste conflict wat ontstaat, is dat vrouwen geen tijd voor zichzelf meer hebben of ervaren dat ze dat niet meer kunnen. Dus eigenlijk is dat onze eerste tip. Doe dat wel. En zeker even tussen je verlof in. Ga even inchecken bij jezelf. Wat gebeurt er? Wat heb ik nodig? En hoe gaat het echt met me?
En voer dat gesprek ook met je omgeving. Want je zit in overlevingsmodus. Hè? Die eerste jaar met je kind, dan ben je eigenlijk de meeste van de tijd aan het overleven. Je slaapt weinig. Er wordt een heel groot appel gedaan op jou, op jullie als ouders. Dus je bent in een overlevingsmechanisme. Wat we dan doen is gaan. En niet meer stilstaan en niet meer nadenken over wat heb ik nodig. En wie heb ik daarbij nodig? Dus daar heb je ook iemand anders voor nodig.
Ja.
Om dat voor jezelf helder te krijgen.
Ja, dus een goede tip is
te voeren.
Heb het erover met anderen en check in bij jezelf, hè, hoor ik jullie zeggen. En het is echt een beetje zoals waar ik denk, want ik voel het nu zelf ook. En ik voelde het dus na mijn bevalling eigenlijk direct. Dat het ging met mij dan eventjes niet zo goed, omdat ik een infectie had. Maar je lichaam is zo gefocust op je kind gezond houden. En de borstvoeding liep door. En mijn hele herstel stond op pauze. Maar dat is dus wel iets om bij stil te staan. Dat het inderdaad soort van door je hormonen gaat en door je moederschap. Dat soort van de natuur dat doet. Maar dat het net zo is als in het vliegtuig van je moet eerst jezelf redden voordat je eigenlijk een ander kan redden. En dus ook goed kunt zorgen blijkbaar. Ja. Want jouw kindje heeft er ook niks aan als jij als moeder instort natuurlijk na een aantal maanden.
Nee. En daarbij is het dus goed te realiseren dat je lijf inderdaad die eerste maanden fully tuned op die baby. Hè, dus die doet eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dus jij moet een knik maken. Je moet bewust weer jezelf de ruimte gaan geven.
Ja.
Om dat te kunnen blijven doen.
Ja.
Omdat de maatschappij van je vraagt om op een gegeven moment ook weer op die ander te gaan focussen.
Ja, supergoed. Dus echt de momenten inplannen desnoods als dat nodig is. Om even misschien ook zonder baby te zijn. Dat je partner of iemand anders kan zorgen. Dat je heel even bij jezelf in rust kunt inchecken. Hoe gaat het met me? Misschien ook fysiek iets doen of even een ontspanningsmassage nemen.
Zeker.
Dat helpt misschien.
En als je daar dus achter bent van hoe gaat het eigenlijk met me en wat heb ik echt nodig. Dan moet je dat ook praktisch gaan inrichten. Want op je werk gaan ze dat bijvoorbeeld niet voor je doen. Automatisch. Dus zorg dat je pauzes blokt. Zorg dat je afspraken maakt dat iemand je accountable houdt van ik wil echt even naar buiten. Of je hebt dus recht op 1/8 rusttijd. Bijvoorbeeld, dat weten de meeste vrouwen niet. Dus als je echt moe bent, ga zorgen dat je je rust pakt. Dus misschien zelfs een dutje doen of even ergens liggen. We zeggen vaak slaaptekort hoort erbij. Dat is waar. Maar het hoort er dan ook bij dat je goed voor jezelf zorgt. En ga dat dan ook praktisch inregelen. Dus wat heb jij nodig? En dan bespreek het met je werkgever. Welke rechten heb ik? Hoe ga ik dat samen oplossen? Hoe zorg je dat je je agenda inblokt met bijvoorbeeld call? Dat je niet toch met die 3 belletjes en in de mail staat. Wat soms wel een keertje kan gebeuren natuurlijk. Maar daarmee zorg je dat je eigenlijk altijd doordendert. Dus als je dat goed voor jezelf blokt en echt afspraken over maakt, dan is het veel makkelijker om er gebruik van te maken. Want anders voel je je een beetje toch alsof je het stiekem doet of zo. Veel vrouwen die komen dat kolven, dan ga ik toch een beetje stiekem met mijn tasje naar de kolfruimte. En dat zet ik dan in mijn agenda als een afspraak. En het is niet iets waar we heel graag, het is nog een beetje net als menstruatie of zo. Ik zeg, heb jij maandverband voor mij?
Ja.
Dat gaan we niet hardop zeggen.
Nee.
Het voelt heel privé en daarmee ook heel kwetsbaar. Dus als je het expliciet maakt, en dat is soms even, moet je even doorheen. Je moet een beetje een taboe doorbreken, maar daarmee maak je het wel makkelijker voor jezelf om er ook gewoon relaxed in te zitten. En dus ook die tijd voor jezelf te nemen.
En ook voor de ander, hè? Want het is voor je collega helderder dat je er niet bent dan dat je er half bent.
Ja.
Dus het is duidelijker als je er even 3 kwartier echt uit bent dan dat je de ene dag wel bereikbaar bent om dat ene belletje nog te doen en de andere dag niet. We denken vaak dat we door ons een beetje flexibel op te stellen, helder we zijn en beter presteren. Maar voor omgeving is duidelijkheid veel fijner.
Precies, en dat werd mij ook teruggegeven, want ik heb inderdaad een beetje die flexibiliteit dat ik denk, nou, ik probeer het wel. Ik zorg wel dat het lukt. Terwijl inderdaad mijn manager al aangaf van, joh, het enige wat belangrijk is, is duidelijkheid. En dat hij ook zelf, een van de managers, aangaf, nou, toen hij vroeger een jonge kinderen had, toen gaf hij altijd aan van, ik breng ze altijd naar school. Hij zegt, dat was heel duidelijk in mijn agenda, dat dat gewoon geblokt was. Dus in de ochtend was ik niet bereikbaar of niet beschikbaar voor meetings. Dus het heeft juist eigenlijk helemaal geen zin om je soort van zo flexibel mogelijk op te stellen. Eigenlijk is helderheid hierin het belangrijkste. En
je omgeving mee. Ja, klopt. Ja,
ik zeg dit even hardop, dit is een nood zelf. Ik snap dus dat het een uitdaging is. Ja.
Ja, dat is een uitdaging.
En dat heeft natuurlijk ook heel erg met cultuur te maken. Hè? En wat is de cultuur binnen een organisatie? Wordt dat eigenlijk geaccepteerd? Of word je daar toch een beetje op aangekeken? Want ja, het feit is ook dat nog steeds ruim 40% te maken heeft met zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer. En dat is ook iets waar je mee te maken hebt. Dus het is in de ene organisatie makkelijker om te doen, hè, en om daar open in te zijn dan in de andere. Maar ja, probeer het wel en ga het wel het gesprek aan. En niet vanuit een slachtofferrol, maar vanuit de regiekant waarin je zegt, ik weet wat ik nodig heb. En daarmee zorg ik ervoor dat ik hier over een jaar ook nog sta.
Ja,
want anders sta ik er over een jaar niet meer. En dan heb je een hele dure zieke medewerker thuis.
Precies. Dus in die zin is het ook van belang natuurlijk voor de werkgever. En kunnen jullie een paar kleine voorbeelden geven van waar we aan moeten denken? Dus inderdaad bijvoorbeeld die kolftijd had ik zelf ook. Dat ik ineens dacht, oh ja, dat moet ik in mijn agenda inplannen. Want anders worden er natuurlijk gewoon meetings ingeschoten. Maar gaat het bijvoorbeeld ook, waar ik nu over nadenk, ik kon mezelf helemaal verliezen op kantoor, dus dan ging ik heen en dan, nou ja, tot het gebouw een keer dicht ging, dacht ik, oh ja, nu ga ik gauw naar huis. Maar dat dacht ik voor mezelf bijvoorbeeld ook, van, oh ja, ik moet ook gaan nadenken van, inderdaad, hoe laat ben ik er, maar hoe laat ga ik ook weer weg? Ik kan me voorstellen dat die werktijden ook echt een ding is waar je over na moet denken, misschien grenzen moet stellen.
Nou, dat moet vanzelf, want je gaat, je moet je kind ergens weer ophalen waarschijnlijk van de opvang. Dus dat is ook vaak een conflict wat we bij onze vrouwen voornamelijk zien. Ja, ik ging tot bam, weet je, ik ging gewoon door, ik overwerken. Ja, als er iets gedaan moet worden, ik ben erbij. Maar shit, ineens moet ik mijn kind voor 6 uur van de opvang halen. En dat voel je schuldig, want ja, normaal gesproken zou ik nog wel even doorgaan en je collega's blijven misschien wel.
Precies.
En kom je bij de opvang om 5 voor 6 en dan zit je kind daar nog als allerlaatste.
Oh.
En dan voel je ook ontzettend rot. Dus dat is de dubbele schuldgevoel. En dat is ook gelijk. Wij zien het moederschap ook nog steeds wel een beetje als het werken alsof je geen kinderen hebt. En het kinderen opvoeden alsof je niet werkt.
Wow,
een soort
die is
dubbele
mooi.
Moraal. Ja, dat is, en die voelen heel veel vrouwen heel sterk. Want je hebt ontzettende ambitie. Je wil je op je werk echt gaan bewijzen. Je vindt het ook gaaf om carrière te maken. En het is belangrijk. Maar thuis, ja, we hebben ook nog een soort perfect beeld van hoe moeders met hun schort geduldig biologische koekjes bakken en eigengemaakte soep. Dat moeten we ook van onszelf doen. Dus wees er ook bewust van dat allemaal in ons hoofd zit.
Ja.
Zodra je schuldgevoel voelt, ga met jezelf in gesprek van, is dit echt nodig?
Ja, goeie, want dat kost natuurlijk ook veel energie.
We hebben natuurlijk gezegd, ga ontdekken hoe het met je gaat en ga dat praktisch inrichten. Maar een derde tip zou ik ook echt geven bij het terugkeren naar werk, is bouw het langzaam op. Ga niet gelijk fulltime weer werken of de dagen dat je werkt, zorg dat je een inwerkprogramma voor jezelf maakt of samen met je werkgever, waarin je dus zelf wendt aan het weer gaan werken, dat je die prikkels langzaam weer opbouwt, dat je dus ook zorgt dat je tijd voor jezelf daarin hebt en dat je daar dus niet schuldig voelt over die tijd voor jezelf, want die is gewoon van levensbelang, zou ik willen zeggen. Zorg dat je dus misschien wel de eerste 2 weken, de eerste maand, een soort buffer hebt voor jezelf, waarin je ruimte creëert. Dus niet gelijk helemaal vol boeken laten zien hoe goed je weer aan het werk bent. Nee, neem de regie en zeg, oké, ik ben er weer. Ik heb dit en dit en dit meegemaakt. Dit heb ik nodig om goed te starten. Deze week start ik van 10 tot 3. En daarna ga ik lekker een rondje wandelen.
Wat goed, ja. Dus die rusttijd voor jezelf ook echt inbouwen in je privé en of op je werk.
Ja. Ja.
En daarbij dan de vierde tip. Plan gesprekken in met je leidinggevende of met je team. Of als je ondernemer bent met een andere ondernemer. Waarin je incheckt in hoe gaat het nou echt. En vanuit werkgeverschap zien we vaak dat een leidinggevende die eerste week echt wel een overlegje met je inplant. Met hoe het met je gaat. En daarna gaan we over tot de orde van de dag. En gaat het vaak over de inhoud. Maar is dat volgende incheckmoment tijdens je functioneringsgesprek.
Ja.
Maar daartussen zit die ruimte zit er niet altijd. Hè? Dus plan die zelf dan in. Zeg, joh, ik vind het fijn om de komende tijd even met regelmaat bij jou in te checken. Hoe gaat het nu met mij en wat heb ik nu nog nodig? En klopt wat ik dacht voordat ik met verlof ging, hoe ik het ging doen?
Ja.
Klopt dat met hoe ik het nu voel en zie? Want daar zit heel vaak een wereld van verschil tussen.
Ja, want je kunt je hier niet eigenlijk op voorbereiden helemaal mentaal. Vooral als het de eerste is, hè, dat je niet precies weet hoe je daarna komt. Nee, oké.
Nee, nou nee. Dat is, ja,
het is weer een nieuwe dynamiek.
Een hele nieuwe dynamiek. Laatst had ik weer een vrouw die zei, ja. En bij de eerste ging het me volgens mij heel makkelijk af. Maar hoe komt het nou dat het me nu zoveel moeite kost? Of dat ik nu het idee heb dat het... Dus het is maar net wanneer er een soort... Ja, kwartje valt of wanneer je het anders ervaart. Dus ieder kind is daarin ook weer anders. Iedere bevalling en ieder herstel. Ja,
dan speelt natuurlijk ook hoe kinderen zijn. Hè? Een eerste kind kan heel makkelijk zijn. Een tweede kan heel bewerkelijk zijn. Nou, dat zijn allemaal hoe bevallingen zijn verlopen. Hoe zwangerschappen zijn verlopen.
Hormonale huishouding. Ja, rust. Ja.
Ja, dus heel veel dingen die invloed hebben op hoe het vervolg daarna eigenlijk loopt. Dus dat is goed om te weten. Dus ook niet onderschatten bij een tweede of een derde.
Nee, helaas.
En supergoeie tips, want dit is echt concreet eigenlijk ook die laatste nog om de cirkel rond te maken. Om jezelf daar ook aan te houden van, nou ja, als je die ontspanning hebt en je checkt bij jezelf in.
en je gaat ervaren van wat al die momenten die je hebt ingepland in het begin of die werken, dat je dat ook even als stok achter de deur met je leidinggevende of met iemand anders bespreekt, zodat je ja eigenlijk jezelf eraan houdt, dat je daarop blijft inchecken en blijft evalueren. Want ik kan me voorstellen ja, dat inderdaad kan verschuiven en dat de behoeftes ook veranderen en dat je beter weet wat je nodig hebt naarmate de tijd een beetje verstrijkt. Dus goede tips.
In de tijd, dat is denk ik ook nog wel een mooie, die ligt wat meer verderop in de tijd. Om mee te nemen is dat die ruimte voor jezelf, hè, dat doen we allemaal in het begin, gunnen we onszelf dat vaak nog wel. Die eerste anderhalve maand, dan horen wij al vaak in gesprekken, ja, nou ja, ik ben nou al wel weer 2 maanden aan het werk. Is dit voor mij nou nog wel relevant? Hè? Want ik zit er toch al wel
ik
weer
ben
heen.
Al 2 maanden.
Ik zit er alweer lekker helemaal in. Maar wat we allemaal wel weten van baby's is dat ze nogal wisselen in schema's, in dingen. Dus je denkt, ik zit er lekker in. En wij zien ook heel veel bij heel veel vrouwen en ouders, dat er dan opeens zo rond de 6 maanden, rond de 9 maanden, zitten er allemaal switches in. En slapen we opeens weer slecht, gaan schema's in de war. En dan zijn we veel minder vriendelijk tegen onszelf. Want we zijn alweer vol aan het werk. Ja. Dus dan verwachten we van onszelf dat het daar helemaal geen invloed meer in heeft. En dan belanden we een beetje in de kuil. En in het streng zijn voor onszelf en onszelf daarop afstraffen.
Nou, sterker nog, ik denk dat we het niet eens meer snappen. Van je denkt, hé, maar waarom lukt het nou niet en waarom ben ik zo moe? Die link met het ouderschap leg je dan niet meer. Die eerste maand, ja, oké, je geeft jezelf wat credits en het gaat supergoed. En gezien de omstandigheden doe ik het fantastisch. Dus ben je nog trots. En na 9 maanden ben je niet meer trots. Dan ben je alleen nog maar gefrustreerd. Denk je, hè? Wat is hier nou aan de hand?
Blijf je gedesillusioneerd achter.
Ja.
Ja. Ja.
Wat is het advies? Neem die dag vrij.
Ja, oké. Okay.
Ja,
heel mooi. Want dit moment gaan we waarschijnlijk allemaal een keer krijgen.
Allemaal een keer.
Oh, dit is hem. Dit is waar Lotte en Jan het over hadden.
Ja.
Goeie tip. Dus wees niet streng voor jezelf. Neem vrij.
Ja.
Ja. En het is tijdelijk waarschijnlijk ook.
Het is tijdelijk. Het gaat voorbij. Ja. Maar als jij die hele periode heel hard doorduwt, ja, dan gaat die periode wel langer duren.
Langer duren, ja.
Voorbij is, zeg maar.
Ja, dat is een hele goeie. Dus beter die rust even op dat moment nemen. Die past op de plaats. Want anders snij jezelf in de vingers en wordt het inderdaad alleen maar een langere reis. Ja.
Ja.
We weten ook uit onderzoek dat het terugkeren naar je verlof ook tot angsten leidt. Er blijkt namelijk dat er 3 vormen van angsten zijn die het meest ervaren worden door vrouwen. De eerste is dat ze niet meer up-to-date zijn met de skills die nodig zijn voor hun werk. De tweede is dat ze niet in staat zijn om hun verantwoordelijkheden zowel thuis als op de werkvloer te managen. En de derde is dat ze worden gezien als minder capabel dan voor hun verlof. Waar komen deze angsten vandaan en hoe kunnen we met deze angsten omgaan?
Ja, nou, dit is ook een stukje wat ik al eerder zei, is die dubbele maat die we voor vrouwen vaak hebben. Dus dat we vinden dat vrouwen, laatst was er een onderzoek dat Nederland vindt dat vrouwen met kleine kinderen eigenlijk maar maximaal 3 dagen zouden moeten werken. Dus wij vinden, als Nederland hebben we ook een cultuur waarin we vinden dat vrouwen thuis zouden moeten zorgen en daar de verantwoordelijkheid moeten hebben. En tegelijkertijd hebben de meeste vrouwen die in functies zitten waar je verantwoordelijkheid hebt of gevoel van ik wil carrière maken, dat je daar die verantwoordelijkheid voelt waar we het al eerder over hadden. Dus dat clasht enorm. Dus je kan niet winnen als je die beide zo sterk ervaart. En dat maakt natuurlijk dat je dus voelt dat je faalt als carrière vrouw of op je werk, dat je iets mist, dat je dat over moet compenseren. Dat geeft een gevoel van angst. Het imposter syndroom komt heel vaak dan naar voren van, oh ja, zie je wel, ik ben maar een moedertje en ik ga helemaal niet die carrière maken. Het lijkt ineens een soort heel erg raar dat je dat eigenlijk ooit wilde.
Wat ik daar nog aan toe wil voegen is, dus dat het voor een stuk ook gewoon belangrijk is om met elkaar te erkennen dat die angsten er zijn. En dat die ook van voor een stukje reëel zijn. Hè? Want wat ik al aanhaalde, die 43% is zelfs van vrouwen die te maken krijgen met zwangerschapsdiscriminatie. Hè? Wij noemen het eigenlijk ook wel moederschapsdiscriminatie. En misschien ook wel een vorm van ouderschapsdiscriminatie. Want nu de mannen meer verlof op mogen nemen, zien we ook dat voor niet allemaal mannen zomaar normaal is. Hè? Dus dat ook op weerstand stuit. Maar daarbij ook opmerkend dat er ook een heel groot deel onbewust gebeurt, omdat we dingen niet uitspreken. We spreken niet uit wat we ervaren. We spreken niet uit waar we tegenaan lopen. We nemen het als onze eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn degene die een probleem hebben, dus wij moeten het oplossen. Mm-hmm. Terwijl er ligt een groter thema onder. Er ligt een grotere uitdaging onder. En dat gaan we alleen veranderen als we ons uitspreken. En niet vanuit een slachtofferschap, maar vanuit dit heb ik nodig om dit goed te doen. En dan heb ik niet alleen van mezelf iets nodig, maar ook van mijn omgeving.
Ja. En dingen die we daarin zien, wat bijvoorbeeld zou, wat wij vinden dat in Nederland zou moeten gebeuren, is verlengd zwangerschapsverlof na 3 maanden. Zoals we zeiden, ben je echt nog way niet ontzwangerd. Verlengd vaderschaps- of partnerverlof. Want de verdeling in het huishouden start echt in die beginfase. Dus als je als vader denkt, oh, wat moet ik met deze baby? Hier, doe jij het maar. Dan horen we heel vaak, ja, mijn man, die, hij wil wel, maar hij snapt er niks van. Dus ik los het toch altijd wel even voor hem op. Nou ja, dat is natuurlijk heel vermoeiend als je het altijd voor iedereen moet oplossen. En dan ook nog op je werk moet starten. Dus die verlofregelingen mogen echt omhoog. Dus en ook de aandacht vanuit de werkgever moet daarin omhoog, zodat die discriminatie ook omlaag gaat en we niet zo bang meer zijn om gewoon te zeggen, jongens, ik moet naar huis, want ik moet mijn kind ophalen of ik ga kolven. Dat we dat niet meer fluisterend doen of een soort externe afspraak in onze agenda zetten, maar gewoon dat dat gewoon iets tofs is. En waar wij ook heilig in gelopen is dat het ouderschap, als je het goed aanpakt vanaf het begin, daar je zelf eerlijk over bent, dat het ook zorgt voor persoonlijke groei. Wat wij zien in onze programma's is dat vrouwen van keihard werken, jonge hondenmentaliteit, een switch maken, al dan niet gedwongen, omdat je gewoon beperkt wordt in je tijd, naar een seniorhouding waarin je zegt, nou, dit zijn mijn voorwaarden, zo wil ik werken, dit zijn mijn grenzen, daarin heel duidelijk moeten worden en daar eigenlijk ook veel effectiever in zijn. Omdat je ontzettend veel leert in dat jonge ouderschap, alleen dat cashen we nog niet of we lossen het nog niet in. Omdat we het een beetje weghouden van de werkvloer. Dus als je zegt, ja, ik ben supergoed in nu managen, want ik ben de manager huishouden. Ik ben eigenlijk, mijn leidinggevende skills zijn ontzettend vergroot, omdat ik empathisch nog veel meer heb geleerd nu ik een kind heb. Onderhandelvermogen, conflicten, prioriteren. Er zijn zoveel kwaliteiten die we er eigenlijk versterken tijdens dat ouderschap. Laten we die gewoon wat meer benadrukken in plaats van, oh, ze moet weer weg, want de kind is ziek.
Heel mooi. Ja, dus als ik het even kort samenvat, key takeaway is, maak alles bespreekbaar. Dus de angsten die je bijvoorbeeld hebt, ook al kun je ergens zelf tegen jezelf zeggen, oh, het is irrationeel. Maar het is fijn, denk ik, als je het met mensen in je omgeving bespreekt of op werk, dat je manager kan zeggen, hey, maar die angst heb jij, maar zo zie ik dat helemaal niet. Dat neemt misschien een hele druk alweer weg. Ja. En aan de andere kant, wat jij net ook aangeeft, is dat je eigenlijk gaat zien wat voor sterke eigenschappen je erbij hebt gekregen of hoe je verder bent ontwikkeld door het krijgen van een kind en meer eigenlijk die positieve kanten zelf te benadrukken en misschien ook meer naar buiten uit te dragen van hey, dit is de new me, de nieuwe medewerker die nog sterker is teruggekomen nu eigenlijk op werk.
Ja,
te gek. Heel mooi. Wat wel nog een cijfer is, is dat jullie aangeven dat 50% van de vrouwen die terugkeert na haar zwangerschapsverlof haar huidige functie heroverweegt. Hoe komt dat volgens jullie?
Ja, volgens mij is dat een zeer logische ontwikkeling. Als je een kind krijgt, verandert je leven. Het is een levensveranderende gebeurtenis. Dat heeft impact ook op hoe je naar het leven kijkt. Je hebt opeens een ander leven waar je verantwoordelijk voor bent, waar je iets voor wil, waar je dromen voor hebt. Hè? Niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor jouw kinderen. Dus dat laat je heroverwegen hoe je in het leven staat. En daarmee dus ook welke functie je zit en wat je daarin wil overdragen aan je kinderen. Ja, dus dat ik denk dat dat een hele normale reactie is wat dat betreft. Hè? Ook als je daarvoor op een hele fijne positie zat. Maar als je daarvoor al op een minder prettige positie zat, waar je al niet comfortabel zat, dan is het helemaal iets wat triggert van waarvan je zegt, hey god, nou daar ga ik nu echt iets aan doen. En we zien ook hier ook een hele grote rol voor werkgevers weggelegd, want uiteindelijk wisselt ook 38% daadwerkelijk van functie. En een belangrijke reden zijn toch dat je ontdekt dat er bij jouw werkgever of binnen jouw werkplek niet de ruimte is om. Maar je ziet ook heel veel vrouwen die in die fase gaan ondernemen, omdat ze die flexibiliteit niet ervaren bij een werkgever. Dus daar is gewoon ook nog heel veel winst te halen bij werkgevers in hoe je dat inricht. Ja.
Want voor de vrouw kan het dus positief uitpakken, hoor ik eigenlijk. Hè? En je gaat het leven even opnieuw misschien evalueren of overzien van, oh ja, hoe zit ik eigenlijk in mijn rol? En doe ik precies wat ik leuk vind, helemaal als je een voorbeeld wil zijn van je kind. Je wil dat je kind natuurlijk gelukkig wordt. Dat je misschien even zelf checkt, ja, ben ik nu op mijn meest gelukkig? Dus dat leidt dus soms tot overstap naar andere functies of zelfs stap naar het ondernemerschap.
Ja, maar
ook wel vanuit het gevoel, kan ik dit wel of ik red dit nu niet? En dat is natuurlijk jammer, want daar mis je als, zeggen wij altijd tegen werkgevers, daar ga je gewoon Straks is ontzettende bak aan kennis die gewoon de deur uitloopt, omdat ze het gevoel hebben dat het niet te combineren is. En dat, daar geloven wij sowieso niet in, dat het niet te combineren is. En het is ontzettend zonde voor je eigen ontwikkeling, maar soms wel heel logisch, omdat het gewoon zo wordt ervaren.
En dan dus het gesprek ook aan te gaan als je dat voelt, dat het op dat vlak zit, om dan met je manager in gesprek te gaan van, hey, ik heb nu het beeld dat ik het niet kan combineren of dat ik niet gelukkig word zo.
Ja.
Om te kijken wat er wel mogelijk is.
Ja, dat mag wel meer uitspreken, want werkgevers zijn zich er vaak niet van bewust dat dat eigenlijk redenen zijn waarom mensen weggaan bij een werkgever. Dat wordt vaak niet aangehaald, hè? Dus dan is de reden, ik trek het niet hier of ik heb andere ambities gekregen. Maar wat die laag die daaronder zitten, die spreken we vaak niet uit.
Ja, goede tip. Daarover gesproken, over werkgeverschap. Wat zijn de rechten van vrouwen bij het terugkeren op werk na zwangerschapsverlof? We hebben er al een aantal voorbij horen komen.
Ja, we nemen een aantal belangrijk. Nou, natuurlijk het kolfrecht. Je hebt gewoon recht tot je kindje 9 maanden is op kolven.
Of voetrecht.
Of voetrecht, inderdaad. Dat is ook een belangrijke. Dus als jouw kind om wat voor reden dan ook niet uit een fles kan drinken, dan moet jouw
werkgever
dat jij je kind kan gaan voeden. En nou, de uitgebreidere ouderschapsverlofregelingen. Hè? Je hebt naast de 16 weken ook nog recht op 9 weken... voor 70% wel doorbetaald ouderschapsverlof. Vaders hebben daar, of partners, hebben daar ook recht op. Dus ja, maak daar gebruik van. En, nou, belangrijk die we net al even noemden, die extra rusttijd. En die geldt ook al tijdens je zwangerschap.
Oh,
dus
kijk.
Dag 1 van je zwangerschap, dus ook de periode dat je het niet meldt en dat je het eigenlijk zo heel hard nodig hebt, namelijk die eerste weken, heb je naast recht op 1/8 van je werkdag tijd voor.
Mooi. En dat is dus echt iets anders dan kolven. Hè? Want ik dacht eerst dat dat iets datzelfde was. Maar nee, dat is dus iets los. En dat geldt dus eigenlijk al voor dat je inderdaad bevallen bent.
Ja, en dat loopt dus door 6 maanden, tot 6 maanden van de geboorte van je kind.
Heel mooi. Ja, nou, dat zijn super goede dingen om toch te weten en eventueel aan te refereren als je daar gebruik van wilt maken.
Ja, we hebben er nog eentje, de calamiteitenverlof. En dat is echt bij als je kind onverwachts opgehaald moet worden van de opvang. En jij of je partner moet dat doen. En er is niemand anders voor handen. Ja, is dat het verlof waar je gebruik van mag maken. Dus dat is echt in het directe moment. Dus als je kind langduriger ziek is, dan heb je sprake van zorgverlof. Maar deze is echt voor dat moment. Ja, dat er niks anders is hoe je het kan oplossen.
Ja, dat is een hele goeie. Die ken ik zelf ook nog niet. Dus dat is calamiteitenverlof. En dat is eigenlijk als er even niemand anders is. Als jij de enige bent die je kind kan ophalen of even kan verzorgen. Als dat nodig is, dan kun je daarop aanspraak maken.
Ja.
Ja, hele mooie. Goeie tip. Goed om te weten waar we recht op hebben. Ik begin nu na mijn verlof ook weer bijna op kantoor. Wat voor laatste advies hebben jullie voor ons op dit gebied? We hebben al heel veel dingen gehoord. Maar is er nog een laatste die jullie willen meegeven?
Ja, ik denk dat de strekking is, spreek je uit naar je werkgever en thuis. En daarvoor moet je dus eerst wel even bij jezelf inchecken van hoe zit ik erbij, gaat het wel zoals ik wil? En maak dat dan bespreekbaar. En het, zeker ook met je partner, we zijn toch geneigd om alles over te nemen, omdat we vinden dat het allemaal op een bepaalde manier moet, of dat we een bepaald beeld hebben van hoe je kind eruit moet zien. We horen heel vaak vrouwen zeggen, ja, dan gaat mijn man mijn baby aankleden en dan heeft hij ineens een paar sokken aan, 2 verschillende en de broek verkeerd om. Let it go, laat het gaan. Probeer niet overal controle op te hebben, maar kijk vooral hoe het met jezelf gaat. De rest regelt zich er wel omheen en geef ook anderen de kans om dingen te regelen voor jou. Of nou, niet voor jou, voor je kind en in de organisatie van het huishouden. Heel belangrijk om dat een beetje los te laten. En zeker ook op de opvang. Ja, je kan echt niet overal invloed op hebben.
Nee.
Dus probeer om daarin jezelf te beschermen en ja, check vooral bij jezelf in wat jij nodig hebt in plaats van wat de rest allemaal aan het doen is.
Ja, super mooie tips. En ik denk in die ene, dat denk ik dat voor veel vrouwen een valkuil is en dat dat ook te maken heeft met je verlof. Als moeder ben je natuurlijk met verlof en dan krijg je heel erg de tijd om je kleine beter te leren kennen. Weet je precies wat er nodig is. Maar als dan die overgang is en je partner is aan zet, ja, dan is het al gauw makkelijk om te zeggen, oh nee, ik doe het wel, want ik doe het, weet het beter of ik kan het sneller of... Terwijl inderdaad, dan ga je natuurlijk zo'n patroon in die jaren misschien wel in stand blijven. Ja. Dus daar moeten we eigenlijk nu ook al streng naar onszelf zijn. Loslaten.
Zeker.
Het komt sowieso
Leg
goed.
Leg nu de basis voor de rest van je ouderschap. En dat is in alle aspecten zo. In je zelfzorg, in die relatie met je partner, in hoe je in je werk zit. Dus besteed daar echt even goed de tijd aan om dat goed neer te zetten.
Mochten er nog mensen meer willen weten of meer willen luisteren over dit onderwerp, hebben jullie nog boekentips, luistertips?
Ja, we hebben een filmpje van Alexandra Sacks. Dat is een TED-talk. En dat gaat over matrescence. Dat is de overgang naar het moederschap. En dat is voor heel veel vrouwen in onze programma's, laten we het altijd zien, echt een ontluisterend filmpje van, oh, ja, dat. En het is ontzettend herkenbaar. En voor het eerst dat we het op deze manier uitgelegd zien. Dus dat is echt een dikke tip als je weer aan het werk gaat om dat even te kijken. En verder om het goed te organiseren thuis, raden we het boek in voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Dat is echt een heel handig boek om samen met je partner ook het huishouden goed in te richten. En eens te kijken van hoe doen wij dat eigenlijk samen op een speelse manier. En ik denk heel belangrijk in die eerste fase om dat ook te blijven ontdekken hoe je dat nou eigenlijk samen in balans houdt.
Oh, wat goed. Super goede tips. Nou, daar ga ik ook zeker nog even mee aan de slag voordat ik weer begin. Ladies, ik wil jullie ontzettend bedanken. Dit was een heel leerzaam gesprek. Voor mij nu heel relevant in deze fase, maar ik denk voor heel veel luisteraars nu of op een later moment. Dus dank daarvoor en te gek wat jullie doen als Parents Inc. En dat jullie zo supporten om eigenlijk alle vrouwen en vaders gezond en op een gelukkige manier door deze periode te helpen. Want het is eigenlijk natuurlijk een heel mooi moment.
Ja, zeker. Nou, ontzettend leuk om bij jou, zeker op dit moment in jouw leven ook, om met jou in gesprek te gaan. Hartstikke mooi.
Dankjewel.
Dank jullie wel, ladies. Ben jij weer een stap dichter bij je inner female boss gekomen? Deel de aflevering dan vooral met een vriendin die dit ook gunt. En ik zou het te gek vinden als je op Spotify of Apple Podcasts een review achter zou willen laten. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen bereiken en dus inspireren en motiveren. En abonneer je hier ook op de podcast, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Dankjewel en tot snel!